Wij openen vanmorgen Gods woord in het Oude Testament, het eerste boek van Samuel, het tweede hoofdstuk, en we lezen daar van de versen 27 tot en met 36. Ik noem bij ons onze schriftlezing 1 Samuel 2 vanaf vers 27 en daar luidt het woord van onze God als volgt. En er kwam een man Gods tot Eli en zei tot hem, zo zegt de Heere, heb ik mij niet klaarlijk, dat wil zeggen duidelijk geopenbaard aan het huis van uw vader, toen zij in Egypte waren in het huis van Farao? En ik heb hem uit alle stammen van Israël mij ten priester verkoren om te offeren op mijn altaar, om het reukwerk aan te steken, om de efod voor mijn aangezicht te dragen. En heb aan het huis van uw vader gegeven al de vuuroffers van de kinderen Israëls. Waarom slaat gij lieden achteruit tegen mijn slachtoffer en tegen mijn spijsoffer, het welk ik geboden heb in de woning? En eert uw zonen meer dan mij, dat gij lieden u mest van het voornaamste van alle spijsoffers van mijn volk Israël? Daarom spreekt de Heere, de God Israëls, ik had wel klaarlijk gezegd, uw huis en uw vaders huis zouden voor mijn aangezicht wandelen tot in eeuwigheid. Maar nu spreekt de Heere, dat zij verre van mij. Want die mij eren, zal ik eren. Maar die mij versmaden, zullen licht geacht worden. Zie, de dagen komen dat ik uw arm zal afhouden en de arm van uw vaders huis, dat er geen oud man in uw huis wezen zal. En gij zult aanschouwen de benauwdheid van de woning van God, in plaats van al het goede dat hij Israël zou gedaan hebben. En er zal te geene dagen een oud man in uw huis zijn. Doch de man die ik u niet zal uitroeien van mijn altaar, zou zijn om uw ogen te verteren en om uw ziel te bedroeven. En al de menigte van uw huis zal sterven, mannen geworden zijnde. Dit nu zal u een teken zijn, het welk over uw beide zonen, over Hofni en Pinhas, komen zal. Op één dag zullen zij beiden sterven. En ik zal mij een getrouwe priester verwekken, die zal doen gelijk als in mijn hart en in mijn ziel zijn zal. Dien zal ik een bestendig huis bouwen. En hij zal altijd voor het aangezicht van mijn gezalfde wandelen. En het zal geschieden dat al wie van uw huis zal overig zijn, zal komen om zich voor hem neder te buigen voor een stukje geld en een bol brood, en zal zeggen, neem mij toch aan tot enige priesterlijke bediening, dat ik een beter brood mogen eten. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, de tekstwoorden voor de verkondiging van deze morgen is het schriftgedeelte eigenlijk. Deze hele geschiedenis waarin Eli's slapheid wordt bestraft. We schrijven boven de preek als thema wat het zwaarst is, moet het zwaarst wegen. Wat het zwaarst is, moet het zwaarst wegen. En we staan stil bij drie gedachten. In de eerste plaats, God stelt indringende vragen aan Eli. Dat vinden we in vers 27 en 28. In de tweede plaats, God verbreekt zijn belofte tegenover het huis van Eli. Vers 30, daarom spreekt de Heere, de God van Israël, ik had wel klaarlijk gezegd, uw huis en uw vaders huis zouden voor mijn aangezicht wandelen tot in eeuwigheid, maar nu spreekt de Heere, dat zij verre van mij. En wat daar dan verder volgt. En in de derde plaats, God belooft een nieuw begin na Eli, vers 35. En ik zal mij een getrouwe priester verwekken, die zal doen gelijk als in mijn hart en in mijn ziel zijn zal. Dus wat het zwaarst is, moet het zwaarst wegen. Drie gedachten. In de eerste plaats, God stelt indringende vragen aan Eli. In de tweede plaats, God verbreekt zijn belofte tegenover het huis van Eli. En in de derde plaats, God belooft een nieuw begin na Eli. In de eerste plaats dus, God stelt indringende vragen aan Eli. Geliefde gemeente, wat het zwaarst is, moet het zwaarst wegen. Dat spreekwoord kent u waarschijnlijk wel. Zelfs jullie jongens en meisjes zullen dat misschien wel eens uit de mond van je vader of je moeder hebben gehoord. Als je in je agenda moet beslissen, een keuze moet maken tussen aan de ene kant een avondje uit met je vrienden, of aan de andere kant je huiswerk te maken, dat je moeder dan tegen je zegt, ja joh, wat het zwaarst is, moet het zwaarst wegen. Hoe vervelend dat huiswerk dan misschien ook is, maar dat is toch echt belangrijker dan dat gezellige avondje met je vrienden. Nou, in deze geschiedenis gaat het ook over wat het zwaarste moet wegen. En op indringende wijze haalt een voor ons verder onbekende man dat aan Eli de hoge priester voor. Er wordt eigenlijk niets over deze man gezegd, alleen dat hij een man Gods is. Hij is aangesteld door God om met deze boodschap tot Eli te komen. En dat is ten diepste het belangrijkste. Het doet er ten diepste niet toe wie de boodschapper is. Dat geldt ook vandaag de dag nog steeds. Het maakt ten diepste niet uit of dominee Joppe hier staat of dat ik hier sta. Als het goed is, verdwijnt een predikant naar de achtergrond. En het is de boodschap waar het om draait. Het is de boodschap die gebracht wordt, die het hem doet. Het is niet het woord van een dominee wat een dominee aardig vindt om te verkondigen. Nee, het is de boodschap van God die klinkt. Het is de stem van God die klinkt in de verkondiging van het woord. God is aan het woord. Zo zegt de Heer. En als je dit gedeelte goed leest, dan wordt dat eigenlijk op een hele machtige wijze ook zichtbaar. Want in vers 27, dat begint dan met: en er kwam een man Gods tot Eli en zei tot hem, zo zegt de Heere. En als je dan het vervolg leest, dan is alleen maar de Heer aan het woord. Deze man die brengt gewoon letterlijk over wat God tegen hem heeft gezegd. Niet meer en niet minder. Dat is de taak van een man van God. Dat is de taak van een dominee. Zeggen wat God zegt. Niet meer en ook niet minder. Maar wat zegt de Heere dan tegen Eli? De Heere die houdt Eli voor wat in het leven van hem het zwaarst had moeten wegen. En het eerste wat de Heere dan Eli voorhoudt, het eerste wat in het leven van Eli het zwaarst had moeten wegen, dat is dit, dat God zichzelf heeft geopenbaard aan zijn voorgeslacht. En jongens en meisjes, het woordje openbaren, dat is denk ik een beetje een moeilijk woord. Wat is nou openbaren? Je zou dat ook kunnen vertalen met onthullen. Misschien ben je wel eens bij de onthulling van een standbeeld geweest. Dan zit er zo'n doek overheen. En je ziet onder dat doek wel ongeveer hoe dat standbeeld eruit ziet. Maar wanneer zie je nou dat standbeeld werkelijk? Als dat doek is weggetrokken. Als dat standbeeld is onthuld. Nou, zo zegt de Heer het, zo heb ik mijzelf ook willen onthullen. En jullie kennen die geschiedenis denk ik wel, jongens en meisjes. Die geschiedenis van Mozes bij de brandende braambos. Als Mozes daar door de woestijn wandelt met de kudden van zijn schoonvader Jethro, dan ziet hij opeens een braambos branden. En dat gebeurde in de woestijn wel vaker, want het is daar zo gloeiend heet dat er spontaan wel eens iets in de brand kan vliegen. Maar wat er met deze braambos gebeurt, dat is uniek, want deze braambos verteert niet. En Mozes, die komt dichterbij, die moet dat eens van dichterbij bekijken. En dan klinkt het vanuit dat vuur: doe de schoenen van je voeten, want de plaats waarop je staat is heilige grond. En dan gaat de Heere zichzelf onthullen. Dan openbaart de Heere wie die zelf is. En wie is de Heere dan? Dan zegt de Heere: ik zal zijn die ik zijn zal. Ik ben die ik ben. En dat betekent niet zozeer dat God bestaat. Dat ook. Het betekent niet zozeer dat God de levende God is. Dat ook. Maar als de Heere zegt: ik ben die ik ben, dan wil hij daarmee zeggen: ik ben de getrouwe. Op mij kun je aan. En ik gedenk aan mijn belofte die ik gedaan heb aan Abraham. Ik ben die ik ben. Ik ben erbij. Zo heeft de Heere zichzelf aan het voorgeslacht van Eli willen openbaren. Dat is het eerste. Wat voor Eli van groot belang moet zijn in zijn leven. En dan is er nog een tweede ding wat van belang moet zijn. Aan het voorgeslacht van Eli is een belangrijke taak toebedeeld. Want uit alle geslachten van Israël, uit die 12 stammen van Israël, daar is één stam uitgekozen, de stam van Levi. En dan in het bijzonder van die stam van Levi, het huis van Aaron, wat mocht dienen in de tempel. Wat mocht dienen als priester. Niemand anders mocht het offer aansteken. Niemand anders mocht in het heilige komen, waar het reukofferaltaar stond. En niemand anders mocht de efod dragen. En de efod, ja, je zou dat kunnen vergelijken met deze toga. Dus het een toga die wordt gedragen door een dominee. Nou, een efod werd gedragen door een priester. Dat was een speciaal priesterkleed. Dat mochten alleen die zonen van Aaron aan. Wat een bijzonder voorrecht had de Heere gegeven aan dat voorgeslacht van Eli. En daarmee ook aan Eli. Dat hij mocht wonen dicht bij de Heere. Dichter bij de Heere kon je niet wonen. Dat was het voorrecht wat aan het geslacht van Aaron was gegeven. En in alles wat Eli doet, moet dat voorrecht zwaar wegen. Moet dat voorrecht zijn leven stempelen. Gemeente, als we dit horen, dan stelt dat ons ook wel voor een hele indringende vraag. Voor deze indringende vraag: wat telt in uw, wat telt in jouw leven het zwaarst? Waar wordt je leven nu door gestempeld? Wat is nu beslissend voor de keuzes die je maakt? Als voor Eli al geldt dat de openbaring, de onthulling van de naam van de Heere al zo zwaar moet wegen. Maar hoeveel te meer geldt dat dan voor ons? Want God laat zichzelf zondag aan zondag in zijn woord onthullen. Dat is wat hier in de kerk gebeurt. Dat is wat in de prediking gebeurt. God laat zichzelf onthullen. God openbaart wie hij zelf is. Wie hij wil zijn voor zondaren. Wie hij wil zijn voor u. En wie hij wil zijn voor jou. Hij openbaart zich hier zondag aan zondag. Dat hij de getrouw is. Dat hij de levend is. Dat hij erbij is. Dat hij aan zijn verbond gedenkt. En rijker dan dat Eli ooit had kunnen weten, heeft God zichzelf geopenbaard in zijn Zoon Jezus Christus. Niemand heeft ooit God gezien, zegt Johannes. De enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. Als de Heer Jezus Christus ons wordt verkondigd in de prediking van het woord, maar dan kijken wij rechtstreeks in het hart van God. Dan mogen we zien wie God is, dat hij werkelijk inderdaad die genadige en dat hij die barmhartig is. Dat hij die geduldige God is. Dat hij uw behoud op het oog heeft. De vraag is, is dat al levensbepalend geworden voor uw en jouw leven? Is het, laat ik het anders vragen, is het aan je leven te merken? Morgen, overmorgen. Dat God zichzelf heeft geopenbaard afgelopen zondag. En is dat het zwaarste gaan wegen in je leven? En ook dat tweede voorrecht, u zou misschien denken, dat gaat aan ons voorbij. Wij zijn niet geroepen tot priesters, maar het stelt ons wel voor een belangrijke vraag, want zijn wij niet ten diepste geroepen tot het priesterschap aller gelovigen? In de heilige doop heeft God ons geheiligd. Dat wil zeggen, hij heeft ons apart gezet van deze wereld. Wij zijn geroepen om te wandelen net als Eli voor Gods aangezicht. Wij zijn geroepen om dicht bij die genade troon van God te wonen, te leven. Maar is dat nu al het zwaarste gaan wegen in je leven, dat je daartoe geroepen bent? Of leven we nog zo gemakkelijk voorbij aan het feit dat we gedoopt zijn? Ja, ik ben wel gedoopt en dat moment, dat is er waarschijnlijk wel een keer geweest. Ik schijn erbij geweest te zijn, maar ik weet er eigenlijk niks van, want ik was baby toen ik gedoopt werd. Wat heeft die doop mij eigenlijk te zeggen? Nou, dit heeft het je te zeggen. Daar bij het water van de doop heeft God betuigd dat hij het zwaarste moet wegen in je leven. In alles wat wij doen moet de vraag zijn, wat vindt God hiervan? Ik ben niet zo'n voorstander van die armbandjes met die vier letters erop, WWJD. What would Jesus do? Ik geloof daar niet zo in. Het slijt al snel. Maar die vraag geldt wel. En die vraag moet zwaar wegen in ons leven. Als ik dit doe, wandel ik daarmee dan voor Gods aangezicht of trek ik opnieuw mijn eigen plan? Gemeente, Eli heeft het zwaarste niet het zwaarste laten wegen. Dat wordt wel zichtbaar in het leven van zijn zonen Hofni en Pinaas. En de Heere die veegt Eli op één hoop eigenlijk met zijn zonen als je het goed leest. Waarom, vers 29, waarom slaat gij lieden achteruit tegen mijn slachtoffer en tegen mijn spijsoffer, het welk ik geboden heb in de woning? Waarom trap je er tegenaan? Waarom vertrap je het? Nee, ze stonden niet op dat offer te dansen. Niet letterlijk, maar wel figuurlijk, want ze schatten die offers niet op hun juiste waarde. In het voorgaande gedeelte kun je lezen hoe Hofni en Pinaas ervoor zorgen dat het volk de verkeerde volgorde leert. In die offers was het de volgorde, de Heere de eerste plaats en wij op de tweede plaats. Dat is de volgorde van God. En Hofni en Pinaas die draaiden het precies om. Wij op de eerste plaats en God op de tweede. Maar dat is minachting van het offer. Dat is het vertrappen van het offer. Waarom slaat gij lieden achteruit? Zo noemt de Heere dat als je voorbij leeft aan hem. Als je hem niet het zwaarste laat wegen, dan vertrap je hem. En in de tweede plaats zegt de Heere tegen Eli: je eert je zonen meer dan mij. En het woord wat daar in het Hebreeuws wordt gebruikt voor eren, dat heeft alles te maken met zwaar laten wegen. Als je iemand eert, dan geef je hem het belangrijkste gewicht. Nou zegt de Heere tegen Eli: je zonen wegen voor jou meer dan mij. Hofni en Pinehas waren voor Eli belangrijker dan God. Aangrijpende werkelijkheid. En misschien tegelijkertijd ook wel, toch ook wel herkenbaar. Voor ouders, voor grootouders. Je houdt immers zo van je kinderen. En om de lieve vrede wil, kijk je maar wat door de vingers. Gemeente, de liefde voor je kinderen, hoe lief dat ze ook zijn. Maar de liefde voor je kinderen, dat is dit gedeelte ons wel leert. De liefde voor je kinderen mag nooit zwaarder wegen dan de liefde tot God. God mag niet van de eerste plaats verdrongen worden. En het derde waar de Heere dan Eli op wijst, dat laat wel zien dat bij hem werkelijk niet het zwaarst, wat het zwaarst is, het zwaarst moet wegen. Want hij en zijn zonen mesten zich vet met het voornaamste, dat wil zeggen het beste van alle spijzen. En u moet weten, als de Heere de offerwetgeving heeft gegeven, dan staat daarin centraal dat de Heere het allerbeste krijgt. Het vet, dat was voor de Heere. De vette delen van de dieren, dat was voor de Heere. Het beste was voor hem alleen. Wat doen Eli en zijn zonen? Ze eten ervan. Ze geven het niet aan de Heere. En dat laat wel zien, gemeente, als wij in ons leven God niet het zwaarste laten wegen. Maar dan gaat het van kwaad tot erg. En dat wordt zichtbaar in alle aspecten van ons leven. Wat het zwaarst is, moet het zwaarst wegen. Het is aangrijpend als dat niet zichtbaar wordt in ons leven. Als de openbaring van God aan ons niet het zwaarste weegt. Onze leven niet stempelt. Als wij voorbij leven aan de rijkdom die God heeft beloofd in de heilige doop. Want laten we niet vergeten, wij kunnen dan misschien het zwaarste niet het zwaarste laten wegen. Maar dat is bij God niet zo. Hij laat wel het zwaarste wegen. En dat wordt op een aangrijpende wijze zichtbaar in onze tweede gedachte. God verbreekt zijn belofte aan het huis van Eli. Gemeente, als ik u zou vragen, kan God zijn belofte verbreken? Wat zou u dan zeggen? Jongens en meisjes, zo heb je dat op catechisatie geleerd. Kan God zijn belofte verbreken? Kan God af van zijn woord? Ik denk dat de meesten van ons zullen zeggen, dat is onmogelijk. Dat God af kan van zijn woord. Hij zegt het immers zelf, dat hij een God is die niet liegen kan. Hij heeft zichzelf immers geopenbaard, u zei het in de eerste gedachte. Als de God die betrouwbaar is. En als je dan het Nieuwe Testament leest, wat Paulus schrijft, dat alle beloften van God in Christus Jezus ja en amen zijn. Maar dan kan God toch niet af van zijn belofte. Als u dat zegt, dan heeft u dogmatisch volkomen gelijk. Maar u moet niet voorbij gaan aan de ernst van deze geschiedenis. Want in deze geschiedenis verbreekt God wel zijn belofte. Leest u maar mee, vers 30. Daarom spreekt de Heere, de God van Israël. Ik had wel klaarlijk, duidelijk gezegd. Uw huis en uw vaders huis zouden voor mijn aangezicht wandelen tot in eeuwigheid. Dat had de Heere beloofd. Hij die niet liegen kan, had dit beloofd. Maar nu zegt de Heere, spreekt de Heere, dat zij verre van mij. Aangrijpende woorden. God aan Aaron en zijn nageslacht heeft beloofd dat ze tot in eeuwigheid zullen wandelen voor het aangezicht van de Heer. Dat ze tot in eeuwigheid voor de dienst van de Heer bestemd zullen zijn. En nu moet God op zijn woorden terugkomen. Nu zet God er een punt achter. In ieder geval een punt achter de geslachtslijn van Eli. Eli en zijn huis zullen niet tot in eeuwigheid wonen. Hoe is dat mogelijk? Nou, gemeente, het antwoord, dat vindt u in die 4, 5 woorden waar de Heere zegt dat zij verre van mij. We hebben daar 5 woorden voor nodig. In het Hebreeuws is dat 1 woord. En dat Hebreeuwse woord, dat kun je ook met 1 woord vertalen. Namelijk met heilig schennis. Het zou heilig schennis zijn, zegt de Heer. Mijn heiligheid zou worden aangetast als ik nu nog langer mijn woord zou houden. God is een heilig God. En zijn heiligheid verdraagt geen onheiligheid van onze kant. Dat is precies wat daar in Silo gebeurt door Hofni en Pinhas. Ze hebben de heiligheid van God in het geding gebracht. En ze zorgden er met hun onheilig gedrag voor dat het volk op het verkeerde pad terechtkwam. Dat het volk ook ging denken, het draait meer om ons dan het draait om God. Dat is heiligschennis. En dat is wat ervoor zorgt dat de Heer hier zijn belofte verbreekt. Waarom de Heer hier op zijn belofte moet terugkomen. Hofni en Pinhas, ze maken het de Heer door hun gedrag onmogelijk om zijn belofte nog te houden. Het is hun gedrag wat ervoor zorgt dat de Heere voorbij gaat aan de geslachtslijn van Eli. Eli heeft dat gelukkig allemaal niet hoeven meemaken. Hoe zijn nageslacht is ingestort. Maar hij krijgt wel een teken. Dat dit werkelijk zal gebeuren. Dat deze man van God geen boodschap van zichzelf brengt. Maar dat het de woorden van de Heere zijn. Dit zal u het teken zijn, Hofni en Pinhas. Zij zullen op 1 dag sterven. Dat is ook gebeurd. Je kunt dat lezen in hoofdstuk 4. Het kan even duren voordat de Heere zijn woorden in vervulling doet gaan.
Dat geldt voor elk van de beloften van God, maar dat geldt in het bijzonder ook wel voor de belofte van zijn wraak, van zijn toorn. Daar moeten wij ernstig rekening mee houden. Dat God ook in zijn toorn niet uiteindelijk uitstelt. Niet uiteindelijk afstelt. Gemeente, wat kunnen wij uit deze geschiedenis leren? De eerste plaats dit. Dat wij door ons gedrag, door onze levenswijze, God in de weg kunnen staan om de beloften die hij aan ons heeft gedaan in vervulling te laten gaan. God heeft ons zijn rijke beloften gegeven. Hij heeft ons zijn woord gegeven. Hij heeft bij de heilige doop zijn rijke beloften gegeven. Dat is een welmenend aanbod van genade. God laat het, zo zeggen de Dordtse leerregels, ernstig verkondigen. Welmenend. Daarin ligt God niet. Maar wij kunnen door ons gedrag wel God verhinderen om zijn beloften in vervulling te laten gaan. En als we dat pad van Hofni en Pinehas bewandelen, dan doen wij dat. Als wij er niet naar zoeken om God de eerste in ons leven te laten zijn, als dat niet het zwaarste weegt in ons leven. Maar gemeente, dan staan wij onze eigen zaligheid in de weg. Dan maken wij het God onmogelijk. Dan stellen wij God voor een probleem. Aangrijpende werkelijkheid. Je dat pad bewandelt. Als we zoals Stefanus dat zegt tegen de Grote Raad. De Heilige Geest weerstaan. Dat is eigenlijk precies hetzelfde als wat hier aan de hand is, gemeente. Want dogmatisch kunnen wij het heel goed beredeneren. En wij zeggen dogmatisch, als de geest werkt, dan werkt hij onwederstandelijk. Hij breekt overal dwars doorheen. God is zij dank, ja. Als de geest dat niet zou doen, dan zou het voor ons hopeloos zijn. En toch zegt Stefanus tegen die grote raad, gij lieden, wederstaat altijd de Heilige Geest. Gemeente, we kunnen ons er niet achter verschuilen dat de geest onwederstandelijk werkt. Het is zeker waar, maar het is geen excuus om dan maar in de zonde voor te blijven leven. Om dan de zonde maar te zoeken. Als de geest dan komt hij toch wel. Deze geschiedenis waarschuwt ons ervoor dat je niet kunt leven zoals je het zelf denkt dat je moet leven. Dat je je eigen gang maar kunt gaan in je leven. Omdat God niet van zijn belofte af kan. Gemeente, wie zo leeft. Maar die speelt met vuur. Die speelt met de heiligheid van God. En wie het pad van de zonde blijft bewandelen. Wie zegt, mijn wil geschieden tegen diegene, zegt God uiteindelijk, ja, uw wil geschieden. Wie het pad van de zonde blijft bewandelen, ook vandaag gemeent, al is dat misschien een heel keurig kerkelijk leven, maar wie het pad van de zonde blijft bewandelen, die zorgt ervoor, als je daarop door blijft gaan, dat God uiteindelijk zijn belofte aan jou, aan u, moet verbreken. Die mij versmaden, zullen licht geacht worden. Dus het tegenovergestelde van eer. Het tegendeel is ook waar. Dat is het tweede wat wij deze geschiedenis mogen leren. Die mij eren, zegt de Heer, die zal ik eren. Wat is dat? God eren. Nou, God het zwaarste laten wegen in je leven. Dat betekent dat we God de eer geven in ons leven en onze medemens eren als het schepsel van God, met onze naaste omgaan, omdat wij in onze naaste iets, al zijn het nog maar vonken, zegt Calvijn, maar iets herkennen dat dat een schepsel van God is. Matthew Henry die zegt heel mooi in zijn commentaar bij deze tekst: hierdoor zoeken en dienen wij de glorie van God. En hij zal niet achterblijven bij een ieder die dat doet. Als wij onszelf vernederen en wegcijferen in elk ding om God te eren, en alleen het oog op hem slaan in deze, dan mogen wij vertrouwen op zijn belofte. Hij zal de grootst mogelijke eer aan ons geven, zegt Matthew Henry dan. Wie de Heere eert in zijn leven, wie de Heer het zwaarst laat wegen in zijn leven, Matthew Henry zegt, die zal God de grootste eer geven. En dan verwijst hij naar Johannes 12, vers 26. Waar de Heer Jezus zegt dat wie hem eert, dat de Vader in de hemel diegene zal eren. Is er een grotere eer te ontvangen, gemeente, dan dat een zondaar door God de Vader het zwaarst gewogen wordt? Ja, gemeente, laat het helder zijn. God het zwaarste te laten wegen, God te eren in ons leven, dat is niet al iets om te verdienen. Dat moet u niet uit deze tekst proberen te peuteren. Het is onmogelijk om vanuit onszelf de zaligheid te verdienen. Maar de Heere die laat ons hier wel het verschil zien. Wie het van hem verwachten, wie alleen op hem vertrouwen, maar die zullen zalig worden. Het tegenovergestelde is ook waar. Wie in de zonde blijft leven, wie aan de zonde vast blijft houden, die zondigt zichzelf erbuiten. Kan ik mij voorstellen dat er hier iemand zit en die zegt: dominee, dat heb ik wel eens geprobeerd. Ik was geraakt door een preek en toen dacht ik: nou ga ik God de eer geven in mijn leven. Nu ga ik God voorop stellen in mijn leven. En het ging zondags nog goed. En het ging maandagochtend nog goed. Maar maandagmiddag, toen mislukte het alweer. Al wordt dan niet moedeloos. Maar luister nog even. Want God snijdt dan wel het huis van Eli af. Maar God laat niet varen het werk dat zijn hand ooit is begonnen. Dat zien we in onze laatste gedachte. God belooft een nieuw begin na Eli. Gemeente, als wij de boeken van Samuel zo doorbladeren, dan zien we dat God inderdaad zijn woord heeft gehouden. Hoofdstuk 4. Hofni en Pinehas, ze komen om in de strijd als ze de ark brengen in het leger van Israël. In de strijd tegen de Filistijnen sterven ze op één dag. En hun opvolger Achimelech, die wordt ook niet oud. Hij sterft omdat hij aan David hulp heeft geboden. Samen met heel wat familieleden wordt hij op één dag, op last van Saul, door het zwaard van Doeg gedood. En één weet er dan te ontkomen, Abjatar. En als je dat leven van Abjatar een beetje volgt, dan zou je bijna denken, die man Gods, die hier in 1 Samuel 2 aan het woord is, heeft geen gelijk gekregen. Of de Heer heeft wel gedreigd, heeft het toch niet gedaan. Zolang David aan de macht is, is Abjatar hoge priester. Dat is lange tijd. Totdat dan Salomo komt en David is gestorven. Dan gaat Salomo iets recht zetten. En dan blijkt bij koning Salomo dat deze man van God hier in 1 Samuel 2 wel gelijk heeft gekregen. Want Abjatar, hij wordt verbannen. Hij wordt verbannen naar Anatot, het plaatsje waar deze kerk naar is vernoemd. Hij wordt niet gedood. Dat durft Salomo niet aan, vanwege al het goede wat Abjatar ook heeft gedaan. Maar Abjatar heeft 1 fout in zijn leven begaan. Aan het einde van zijn leven heeft hij Adonia gesteund om op de troon te komen. Hij heeft Adonia geholpen tegen David en tegen Salomo om een staatsgreep te plegen. En dan, als Salomo de dingen recht gaat zetten, dan wordt het werkelijk recht gezet. Ik zal u niet vermoeien met alle geslachtslijnen die er lopen. Maar u moet weten, van de zonen van Aaron waren er nog 2 over. Eleazar en Itamar, die eerste 2 zonen, die waren door vuur gedood. Omdat ze vreemd vuur op het altaar hadden gebracht. En eigenlijk, als je de geslachtslijn leest, dan gaat het hoge priesterschap van Aaron over op Eleazar. En ergens in die richtere tijd is het anders gegaan. Daar is het huis van Itamar degene geworden die de hoge priester leverde. Eli kwam uit het huis van Itamar. Maar als God, als Salomo de dingen recht gaat zetten, dan wordt dat huis van Eli en dan wordt ten diepste dat huis van Itamar afgesneden. En het huis van Eleazar komt weer op de troon van de tempel. En wat lezen we dan in 1 Koningen 2 vers 27? Dan heb je dus 1 Samuel gehad en 2 Samuel. Dan lezen we in 1 Koningen 2 vers 27. Salomo dan verdreef Abjatar, dat hij des Heeren priester niet waren, om te vervullen het woord van de Heeren, het welk hij over het huis van Eli te Silo gesproken heeft. Het kan lang duren. Maar God vervult zijn belofte. Ook al is dat een gewijzigde belofte. En daarbij is dan tegelijkertijd als Zadok op de hoge priester is geworden, dat is daarmee ook tegelijkertijd het woord van de Heer uit vers 35 in vervulling gegaan. En ik zal mij een getrouwe priester verwekken, die zal doen gelijk als in mijn hart en in mijn ziel zijn zal. Voor diegene zal ik een bestendig huis bouwen en hij zal altijd voor het aangezicht van mijn gezalfde wandelen. Het is de Heere, de hand van de Heere zelf die achter deze geschiedenis schuil gaat. Hij verwekt een getrouwe priester, dat is geen mens die dat doet. Zelfs Salomo is dat ten diepste niet. Nee, het is de hand van de Heere die je door die boeken van Samuel en door dat boek Koningen ziet gaan. Hij verwekt een getrouwe priester. En dat bleek Zadok ook te zijn. Deze hoge priester heeft altijd gewandeld voor het aangezicht van Gods gezalfde. En dat is in het boek Samuel altijd de koning. Hij heeft altijd gewandeld voor het aangezicht van Salomo. En dat op een juiste wijze. Hij heeft het volk weer geleerd wat Hofni en Pinehas het volk niet leerden. Dat God het zwaarst moet wegen in het leven. God gaat door. En God maakt een nieuw begin. Zo werkt de Heere nog steeds. Zo is de Heere door de geschiedenis heen gegaan. Daar waar het in het donker leek te eindigen. Waar de dienst aan de Heere in de duisternis was weggezonken. Dat is in de tijd van de Richteren die hier nog is, was dat ook zo. Maar daar laat de Heere een nieuw begin komen. En die priesters, zelfs die priesters uit het huis van Eliazar, maar ze hebben uiteindelijk het volk niet kunnen leren dat wat het zwaarst is, ook het zwaarst moet wegen. Maar God zij dank, lezen we dan in de Hebreeënbrief, dat er een andere hoge priester is gekomen. Een hoge priester niet uit het geslacht van Aaron, maar uit het geslacht, ja welk geslacht het? Uit het huis van Melchizedek, naar de ordening van Melchizedek. Melchizedek, dat was een priester en een koning in één. Zadok, hij wandelde altijd voor het aangezicht van mijn gezalfde. Priester en koning waren twee verschillende personen. Maar die priester naar de ordening van Melchizedek, dat is een priester en een koning in één. Jezus Christus. Gemeente, die geschiedenis van Eli. En die geschiedenis van het huis van Aaron. En die geschiedenis van Israël. Die lijkt zo verdacht veel op die van ons. Want wie zou zichzelf uiteindelijk kunnen redden? Wie zal werkelijk God het zwaarst kunnen laten wegen in zijn leven? We hebben wel de verantwoordelijkheid. Maar wie zou dat ooit kunnen? Van een mens hoeven we het niet te verwachten. Dat is wat deze geschiedenis ons ook wel leert. Alle verwachting van de mensen moet maar worden afgesneden. Maar God zij dank, is er die priester naar de ordening van Melchizedek, Jezus Christus, die zichzelf niet alleen tot een priester en tot een koning, tot een gezalfde heeft gegeven, maar heeft zichzelf gegeven tot het lam van God. Hij is zelf het offerlam geworden, opdat voor degene die nu God het niet het zwaarst kunnen laten wegen, die erachter zijn gekomen dat God niet het zwaarste weegt in hun leven, om voor diegene nu verzoening te doen. Om door Jezus Christus te leren dat God het zwaarste weegt. En wie in Jezus Christus is, voor diegene gaat God het zwaarste wegen in het leven. Daarvoor gaat God stempelend werken in het leven. Hij heeft verzoening aangebracht. En hij is het die die les leert. Want hij heeft zichzelf voor God het zwaarst laten wegen. Wat woog voor God het zwaarst? U zou misschien zeggen, Gods recht. Gods heiligheid ook. Maar wat voor God ook zwaar heeft gewogen, is de zaligheid van zondaren. En daaraan heeft Jezus Christus recht gedaan. O gemeente, wat een wonder. Kijk, wij kunnen het door onze zonden God onmogelijk maken om zijn beloften in vervulling te laten gaan. Maar dat betekent niet dat Gods einddoel uit handen wordt gewrongen. We kunnen er zelf wel buiten vallen, dat wel. En het is te vrezen dat er velen buiten vallen. Maar Gods plan gaat door en hij volvoert zijn raad. Zijn raad is dat zondaren zalig worden. Dat de breuk tussen God en mens hersteld zou worden. Dat er weer een toegang zou zijn tot de troon der genade. Dat er mensen weer zouden wonen in zijn huis. Dicht bij zijn genadetroon. Dat wordt ons nu zichtbaar in Jezus Christus. Want in hem hebben wij een vrijmoedige toegang. In hem mogen wij dicht bij hem leven. Laat dan ons leven, gemeente, niet zijn als dat van Hofni en Pinaas. Maar laten wij van hem leren. Van Jezus Christus. Wat het zwaarste moet wegen in ons leven. Laat ons oog, zoals Matthew Henry dat dan schrijft, alleen op hem gericht zijn. Dan zal hij u in liefde en in gunst aanschouwen en geven wat uw hart van hem begeren. Amen. Wij gaan zingen. Psalm 146. Het derde en het vierde vers. Psalm 146 vers 3. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. En het vierde, het is de Heere wiens alvermogen het groot heelal heeft voortgebracht. Psalm 146 vers 3 en 4.